bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
Nou, welkom weer in de studio Geldermalsen met tegenover mij natuurlijk mijn tafelheer.
Tegenover je, ja. Klokkieloot.
Ralf Buettner, ik zal je geen bijnaam geven. Onze gast had een aardige bijnaam voor jou, maar dat laten we eventjes achterwege bij deze podcast.
Ja, laten we dat maar doen.
Maar we hebben weer een mooie bezetting, hoor. We gaan het hebben over invoering van het VTH-beleid. En ik heb natuurlijk even gevraagd wat dan VTH is. Dat staat voor vergunningen, toezicht en handhaving. Handhaving van wetgeving, daar gaan we het dus over hebben. Een overheidstaak waarvan het monopolie ook bij de overheid ligt. Dit vraagt daarom om extra zorgvuldigheid in de afwegingen die de overheid maakt bij de toepassing van handhavingsinstrumenten. Om dit zorgvuldig te kunnen doen en afwegen, heeft de gemeente Hoeksewaard, prachtige gemeente heb ik net gehoord, handhavingsbeleid opgesteld. En dit biedt een kader om beslissingen te kunnen nemen op het gebied van handhaving. Bovendien geeft het duidelijkheid aan inwoners en bedrijven in welke gevallen de gemeente in principe handhavend op kan of wil treden. Zeg je dit allemaal mooi zo, Marcus Venker, adviseur van de Stoutgroep op dit gebied en aanwezig ook Mark Dalm, teammanager VTH-vergunning en toezicht en handhaving bij de gemeente Hoeksewaard. Heb ik het zo goed ingeleid?
Helemaal goed. Ja? Prima zelfs.
Okay.
Goedemiddag.
Jullie kwamen binnen en ik, handhaving. In mijn naïviteit dacht ik, de politie handhaaft toch gewoon in een gemeente. En we hebben tegenwoordig ook BOA's. Toen zei jij, Mark,
we hebben ook BOA's en die werken bij de gemeente. En volgens mij zei jij ook, Jan, die zijn voornamelijk wel bekend geworden tijdens corona. Ja. Toen hebben ze veelvuldig op de televisie gezien.
Ja, ik wist daarvoor eigenlijk niet dat we BOA's hadden in gemeentes.
Nou ja, de politie heeft steeds meer taken uit handen gegeven. En daar zijn de BOA's de laatste jaren van in de plek gekomen. En dat is nog steeds groeiende. Ja. Je ziet ook dat die taak ook nodig is.
Ja, maar waarom in het algemeen is het van belang dat gemeenten handhavingsbeleid hebben in jullie optiek? Marcus?
Nou, ik denk ten eerste dat we het dan moeten hebben nog steeds over het VTH-beleid eigenlijk. En niet enkel over het handhavingsbeleid. Maar ik denk dat je met een VTH-beleid, dat je daar ook als gemeente heel duidelijk, nou, wat we net al zeiden, kaders kan neerleggen van hoe je het binnen de gemeente wil doen. Ja. Maar vooral ook voor jezelf om een visie neer te leggen eigenlijk, hè, waarin je als gemeente wil groeien als het gaat om VTNH.
Mm-hmm. Waarom is het voor jou zo belangrijk om te benadrukken dat het ook over die V en die T gaat en niet alleen maar over die H?
We hebben nog vergunningen, toezicht en handhaving.
Heel goed,
want dat is voor jou een ABC'tje. Ja. Maar ik moet nog steeds even goed op mijn papiertje kijken waar die VTH voor staat.
Ja.
Nou, omdat VTNH één instrument is eigenlijk. Mm-hmm. Dus we hebben in Nederland hebben we natuurlijk allerlei wet en regelgeving en we hebben bepaalde normen. En wat we bij de gemeente hebben neergelegd is dat daar een bepaalde toetsing op zit, bepaalde controle. En dat doen we eigenlijk met V, T en H. Mm-hmm. Dus niet alleen maar door te handhaven, maar ook door ervoor te zorgen dat mensen een vergunning moeten aanvragen. Mm-hmm. Maar ook door ervoor te zorgen dat we bij bepaalde procedures, als het bijvoorbeeld gaat om het bouwen van een bouwwerk, dat we daar ook gewoon toezicht op houden. Tijdens het proces.
En dus niet je vergeeft de gunning. Je geeft een vergunning en dan denk je, nou, succes ermee.
Precies.
En met die vergunning wil je ook een bepaalde kwaliteit hebben. Dus we toetsen dan op belangrijke onderdelen, bijvoorbeeld op constructie of brandveiligheid. Mm-hmm. Even inzoomen op constructie. Bij een vergunning gaan we dan extra controleren of dat gebouw of de parkeergarage niet in elkaar stort. Mm-hmm. En met het toezicht gaan we buiten controleren. En dan doen we bijvoorbeeld een wat uitgebreidere controle om te kijken of dat bijvoorbeeld al die wapeningstaven erin liggen. En mm-hmm. Dat we niet situaties krijgen als in Eindhoven. En misschien bij het voetbal een beetje te blijven. Misschien spreekt dat meer aan. AZ, die natuurlijk best wel problemen heeft gehad met het dak. Mm-hmm. Nou, dat controleert de gemeente ook.
Ja.
Heeft ook zwaar geen stadion, dus misschien is dat niet een goed voorbeeld. Maar
wat was niet eens, kan nog komen.
Ja, precies.
Ja, nou, we zijn hard op weg. Ja.
FC Luxemburg klinkt wel.
Ja. Ja.
Altijd lastig.
Ja. Ja. Uit.
Ja. Ja. Maar even, wat maakt jullie nu zo uniek zoals jullie hier zitten? Wat maakt Luxemburg zo uniek? Wat maakt jullie expertise zo uniek? Ten aanzien hiervan.
Ja, ik wou zeggen, Luxemburg is natuurlijk een prachtig mooi eiland, maar we zitten hier voor het VTH-beleid.
Ja.
Dat is al een paar keer nu gezegd. Het verschil, denk ik, is dat er bij de gemeente veel beleid erop stelt. Ik werk al een tijdje bij de gemeente en dat weet ik. En in overleg ook met de stuitgroep hebben we het anders willen doen. Hoe zorgen we nou voor dat hij niet in die spreekwoordelijke kast komt? Onderin die la. En we zijn al 4 jaar... met onder andere mensen van de stuitgroep bezig, dat we echt aan het implementeren zijn. En dat betekent dat we continu iedere dag werken om die uitvoeringskwaliteit te verhogen. Binnen en buiten. En dat de mensen weten wat we wel en niet belangrijk vinden. Dus we zijn continu bezig. Nou, die dakkapel die vinden we niet zo belangrijk, maar die parkeergarage vinden we wel belangrijk. En waar gaan we dan op toetsen? En hoe zorgen we ervoor dat Jan en Piet hetzelfde controleren? En op welk niveau van diepgang gaan ze nou controleren? En wat moeten ze vastleggen en wat niet? En daar zijn we iedere dag mee bezig. En de mensen kiezen zelf, en daar zit volgens mij dat verschil in. We willen niet dat alleen trekken. We willen vooral dat mensen daar enthousiast over worden. En die weten precies wat er buiten gebeurt. En waar de fouten ontstaan. Dus mensen zijn zelf aan de slag om aan te dragen. En dat ook te verwerken. Maar vooral aan te dragen, waar willen we nou mee aan de slag? Waar gaat dat verschil in zitten? En daarom zijn we al 4 jaar enthousiast om hier aan mee te werken. Mensen steken echt de hand op. Ik wil hier mee aan de slag, want ik zie wat we kunnen verbeteren. Ik heb ook de ervaring dat het best wel eens lastig is om mensen te enthousiasmeren. Maar hier gaat het wel goed. Dat maakt het verschil. We zetten de mensen aan de slag.
En kun je eens, echt in de praktijk voor de bewoners in Luxemburg een aantal voorbeelden geven waarin jullie dan nu zeggen, dit zouden we 4 jaar geleden echt compleet anders hebben gedaan. En daarin draagt het beleid wat we nu hebben en wat we nog verder aan het doorontwikkelen zijn, draagt daar echt wezenlijk aan bij.
Ja, wat ik wel heel mooi vind, een van onze doelen is dat we in verbinding komen met de omgeving. Maar wanneer je dat zegt tegen een medewerker, zeg ja, verbinding met de omgeving, oké, bel wel. Maar daar hebben we dus meer uitvoering aan gegeven en een beeld van gemaakt. En een voorbeeld die mij altijd blijft, als er zo'n vraag wordt gesteld, Ralf, is dat wij 2 jaar geleden hadden we een zaak dat er achter op een perceel bij een woning echt vuilniszakken lagen en oude koelkasten, banden. Het was compleet verwaarloosd. De bewoners klagen daarover en het makkelijkste is, en het standaard is, dat we een brief sturen en zeggen, nou, we moeten het binnen 3 weken opruimen. En totaal geen in contact kwamen. We gingen eerst in contact en het heeft even geduurd. Het was een wat oudere stel. En bleek eigenlijk toen wij moeite hadden met contact te maken, maar op een gegeven moment bleek dat we dat contact wel kunnen krijgen. We werden geaccepteerd door die mensen en we kwamen aan de keukentafel te zitten. Het bleek eigenlijk dat zij 2 maanden ervoor, of een paar maanden eerder, hun zoon waren verloren met een auto-ongeluk. Die mensen die waren streng gelovig en die zeiden van, nou, we zijn alles aan het verzamelen en dat verkopen we. En de opbrengsten geven we aan de kerk. En ze zagen dat als een soort boetedoening, zeg maar. En de mensen in de buurt begrepen dat eigenlijk niet. Ze hadden alleen maar last van
die spullen.
Ja. Overlast, ratten en weet ik het allemaal. En het zag er allemaal niet uit natuurlijk, in zo'n mooie wijk. Toen we het verhaal vertelden en ze in contact kwamen met elkaar, wisten ze pas wat er eigenlijk aan de hand was. Ze hadden nooit gevraagd wat er aan de hand was. Ze zagen alleen die spullen. Wat mooi was, we hebben die mensen bij elkaar gebracht. De oplossing was niet in de brieven duiken, geen handhavingsbrief. Maar de buurtbewoners hebben gezegd, joh, we hebben toevallig ergens een hoekje van mij, hebben een stukje loods over. Jij kan dat doorzetten, ruimen we die tuin leeg. We brengen die spullen daar naartoe. Iemand had een vrachtwagentje. Ook als gemeente hebben we geholpen om die tuin leeg te ruimen. En ze hebben een mooie droge loods. En dan kunnen ze hun spullen blijven verkopen. En een tuin, die is nu vrij van spullen.
Ja.
Ja, en daar krijgen de mensen echt energie van. Het heeft langer geduurd, weliswaar. Maar ik vind het wel een hele mooie oplossing dat we niet een dwangsom van €10.000 hebben gestuurd naar mensen die net hun zoon zijn verloren.
Want dat gebeurde eerder wel. Dan zat je dus echt alleen maar in de H, denk ik, van handhaving. Hè? Marcus, ja. Ik kijk jou even aan.
Nou ja, dat is ook wel zo. En dat is meestal de gemakkelijke oplossing dan, hè, voor een gemeente. Hè? Want dat kost dan misschien wat minder energie. Maar je ziet dat het effect eigenlijk heel anders is. En het leuke daarvan is ook, is dat je het effect ook bij de medewerkers van de gemeente dan ook heel anders is. het is helemaal niet leuk om zo'n brief te moeten sturen. 1, ja, het is maar een brief sturen. 2, je weet gewoon dat ook negatief binnenkomt. Terwijl juist door die mensen te helpen, en als dat dan goed gaat, ja, dan kan je ook als medewerker zoveel meer energie uitkrijgen. Dat is zoveel leuker.
Ja.
Maar, ja. Wat ik eruit opmaak, vind ik een mooi verhaal. Wat ik eruit opmaak, is dat je dus ga je bijna elke casus individueel benaderen. En dat lijkt me toch ook heel moeilijk om dan ook weer te kunnen toetsen.
Ja, je probeert natuurlijk echt rechtszekerheid en rechtsgelijkheid te krijgen. Ja. Maar we hebben ook wel een strategie erin. Hè? We zien bewuste en onbewuste overtredingen. En dit was echt zo'n onbewuste overtreding. En dan ga je sneller in contact met de omgeving of met zo'n persoon dan iemand die al 4 keer hetzelfde doet. Kijk, als iemand, zulke zaken hebben we ook, een asbestdak saneert en die denkt van ja, allemaal lastig, ik gooi het in de slootkant. Dan denken we, ja, een gesprek haalt niet zoveel uit. Het is gewoon een bewuste overtreding. Dan zeggen we niet meer doen. Ruim het op. Je krijgt wel een kans om het op te ruimen. Er komt een saneringsbedrijf bij. Maar dat is een ander gesprek. Dus we hebben daar een strategie voor. Bewust of onbewust. De heftigheid van de overtreding. De prioriteit die we eraan stellen. Maar hier hadden we wel een verhaal uit voort. En eerst ging er amper een telefoontje naar een iemand toe. We wisten de zaak, we reden even snel voorbij. We kenden de situatie en er ging gewoon een brief uit. En dat vind ik wel het mooiste van dit. De mensen van de gemeente die willen vooral in gesprek komen. En ook het bestuur van de gemeente zegt, ja, weet je, hoe gaan we nou dat verschil maken? En we hebben ook vooraf, en dat maakt het VTH-beleid wel bijzonder, alle afdelingen hebben er al meegewerkt. En waar krijgen we nou energie van? Hoe zetten we talenten in van mensen? En wat voor gemeente willen we nou zijn? En dat hebben we ook met het bestuur overlegd, met de raad en ook met de medewerkers nogmaals zelf. En dat is eerst in verbinding komen. We zitten niet te wachten op die brieven te versturen. Want het heeft niet altijd het goede effect. Nou, ik vind het mooiste voorbeeld altijd wel het voorbeeld wat ik net gaf. Mm-hmm. Wat we hebben bereikt. En dat geeft de mensen energie.
Ja, even nog. Zijn jullie daarin uniek? Is Hoekse Vaart hierin uniek?
Durf ik ook niet te zeggen.
Laat ik zo zeggen, voelen jullie je uniek hierin?
Nou, wat ik wel mooi vond, is dat diverse gemeentes na het vaststellen van het beleid ons hebben opgebeld dat ze toch signalen krijgen dat we het net even anders doen. En ik ben altijd wel van nieuwe ideeën het net even anders doen. En het feit dat de VNG ook na een paar maanden contact met ons opnam, omdat wij als voorbeeld wilden dienen voor de rest van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Ja, heel goed, Jan. Ja,
heel goed te zeggen. Ja, dank je. Dat sterkt in ieder geval ons wel dat we het net even anders doen.
Ja.
Ja, en ik denk, maar goed, ik weet ook niet hoe het bij alle gemeentes gaat, maar ik denk wel dat als het gaat over het VTH-beleid en het implementeren daarvan, dus het echt met die medewerkers van VTH daarmee aan de slag gaan en te kijken van oké, hoe kunnen we dat regelen, dat wel uniek is.
Ja. Ja, wat mij in het verhaal een beetje puzzelt, want ik plak hem even mijn woord dan op, alsof jullie ook echt de behoefte hebben om maatwerk te leveren, zeg maar, en dat doen jullie door veel in contact ook te zijn met partijen buiten, misschien met ondernemers, met inwoners. Ik hoorde jou, Mark, aan het begin ook zeggen dat dit beleid ertoe moet leiden dat een gemeente steeds duidelijker wordt. Maar ik kan me juist voorstellen dat hoe meer maatwerk je levert, dat het ook voor heel veel onduidelijkheid kan zorgen. Omdat je op ieder regeltje is wel een uitzondering te verzinnen als het verhaal maar erg genoeg is of emotioneel genoeg is of overtuigend genoeg is. Hoe zie jij dat, Marcus?
Ja, ik denk dat dat ook wel zo is. Hè. Ik denk dat we ook in Nederland leven eenmaal in zo'n maatschappij. Hè. We zijn in Nederland heel erg van de regels, maar ook heel erg van de uitzonderingen op de regels. Hè. Denk omgevingswet. Mits. Hè. Ja. Dus daar heb je het eigenlijk al. Maar het leuke ook ervan is dat als je de medewerkers aan de slag zet, dan krijgen ze wel die mindset krijgen ze mee van je VTH-beleid. En dan kan iedere situatie nog anders zijn, maar ze gaan wel vanuit dat beleid, hè, vanuit die uitgangspunten die daarin staan, vanuit de prioritering die je daar misschien in inzet, gaan ze wel die verschillende casussen gaan ze aan. En dan blijft het eigenlijk wel toch altijd wel hetzelfde. Zonder. En dan kan alles anders zijn, maar dan ga je wel toch dezelfde weg zoeken. En dat werkt volgens mij.
Ja, kijk, wat het ook is, Rolf. Ik noem even die casus weer, hè, van die achtertuin die helemaal vol lag met allerlei spullen en waar overlast werd ervaren. Het doel was om de achtertuin leeg te halen, overlast weg te nemen. En dat is gelukt. Alleen we doen het niet met een brief. we doen het met een gesprek.
Ja.
Dus het doel blijft gewoon overeind. Ja. Dus er mag geen overlast meer zijn. Alleen we doen dat soms net op een andere manier. Dat lukt overigens niet altijd. Hè? Dat is een mooi voorbeeld. Maar soms moeten wij ook nog steeds brieven versturen. Ik weet nog wel dat ik aan het begin, toen ik begon bij de Hoekse Waard, zei van nou, ik wil naar nul handhavingszaken. Dat heb ik ook nog niet bereikt.
Ja.
Dus misschien ben ik een realist. Dat is nog wel het doel.
Nee, dat mag. Dat is wel leuk.
Dat hebben we nog niet bereikt. Maar dat geeft wel een mooie visie waar we naartoe willen. Een mooie richting aan de mensen. Dat we echt het gesprek aan willen gaan.
Ja.
Dus er gaat geen brief uit zonder dat we echt met elkaar een oplossing hebben gezocht.
Maar is het nou niet zo, ik zit me dat zo voor te stellen. Als ik in Hoekse Waard woon en ik heb jou nou leren kennen hier en Marcus. Ik denk, nou, ik zet die auto daar gewoon even neer. Het mag wel niet, maar ik ken Marcus, een aardige vent. Dat loopt wel los. Ja. Weet je, dat je zo een gemeente creëert waarbij je altijd wel over de scheef kan gaan. Want het loopt toch altijd wel met de sisser af. Want die brief komt uiteindelijk niet. Ik hoef toch uiteindelijk die boete niet te betalen. Hoe moet ik dat zien?
Je noemt een auto, laat ik het bij een auto houden.
Dan, ik noem maar een voorbeeld.
We spreken het voorbeeld inderdaad. En de BOA spreken eerst aan, geef je een waarschuwing. Maar daarbij is het ook zo, wanneer je langs een landweggetje parkeert of zo, vinden we dat wat minder belangrijk dan dat je in het centrum fout geparkeerd staat. Dus dan krijg je misschien wat sneller een boete. Dus we hebben echt wel strategieën, prioriteiten. En vaak vindt er ook een registratie plaats. Dus zet jij je auto vaker daar neer, dan kunnen ze dat nakijken, de BOA's. En dan zien ze, ja, is dat nu over de tweede keer. En ik heb hem vorige keer gewaarschuwd, nu is het ook klaar.
Ja.
Dus het blijft niet bij praten alleen.
Nee, oké.
We zijn ook een keer klaar.
Ja.
Dat zit ook in die bewuste overtreden. Hè? Wanneer iemand continu die auto daar neerzet, op een gegeven moment is het klaar.
Is dit, denken jullie, een trend die door meerdere gemeentes kan worden opgepikt? Voelen jullie alsof jullie een pilot draaien? Of wat voor gevoel hebben jullie erbij?
Iedere gemeente zit er verschillend in. Want wij als gemeente hebben een zelforganiserende teams, organisatie. En je ziet dat bij sommige gemeentes vooral de bevoegdheden bij het bestuur ligt. Onze gemeente is denk ik niet uniek. Maar wat het wel komt, is dat het werkt omdat we de verantwoordelijkheden best laag in de organisatie hebben gelegd. En we hebben de mensen gevraagd, wat geeft jullie nu energie? En ik merk dat dus werkt. En de mensen zijn dan zet om dit uit te voeren. En
jouw medewerkers bedoel je?
De medewerkers die krijgen hier energie van. En daar zit dat verschil. Dus die geloven in deze aanpak. En wanneer je een bestuur hebt die zegt, nou, we gaan met de bottenbijl overal in. En de medewerkers die buiten op straat lopen, die zien, ja, van, joh, er kan ook met een goed gesprek worden opgelost in plaats van deze strategie die we nu toepassen. Dan heb je een andere soort energie. Dus we hebben echt bevlogen medewerkers die dingen willen bereiken. En daar zie ik dus een verschil. We zetten mensen in een energie en waar ze dus blij van worden. En daar hebben we de handvaten voor gegeven met dit document.
Ja, ik merk het aan jullie, maar ik vind het allemaal leuk om er komt weer wat in me naar boven. Maar vroeger kreeg je altijd te horen van, ja, de politie is bonnen aan het uitdelen, want ja, ze hebben geld nodig, weet je. Er moet geld in de kas komen bij de gemeente. Ja, parkeerpolitie en zo. Als ik jullie zo hoor, zijn jullie, Sinterklaas wil ik niet zeggen, maar kost het jullie geld of geef daar eens een blikje achter de schermen?
Natuurlijk heeft de gemeentebelastingen, maar het is niet zo dat wij een winstgevend bedrijf zijn.
Nee, gelukkig maar.
Ja, gelukkig maar. Dus dat zou wat zijn.
Maar je begrijpt wat ik bedoel?
Ja, volgens mij wel. Maar in dit geval is het inderdaad zo dat we een bepaalde capaciteit hebben natuurlijk. En daarmee een potje geld om taken uit te voeren. En we hebben ook prioriteiten gesteld. En volgens mij is dat antwoord op jouw vraag. We kunnen niet alles. En met de aanpak die we kiezen, moeten we ons focussen op prioriteiten. Dus dat betekent dat we nogmaals een...
Wat ik bedoel is, voorheen was het hup sturen van boetes, innen en klaar, weet je wel. Iemand die niet betaalt krijgt er nog eens 20% bovenop en nog niet betaalt 50% bovenop. Met andere woorden, kost dit de gemeente geld omdat je veel minder boetes int?
Ja, en omdat het volgens mij meer contact vraagt. ook nog eens.
Ja. Ja. Dus daarom bedoelde ik inderdaad, het kost inderdaad ook meer, meer capaciteit om in gesprek te gaan. Het is natuurlijk veel makkelijker om een brief te versturen. Ja. Maar we merken ook wel neveneffecten. Dat we meer bezwaren hadden, meer bij de rechter stonden. Dat kost ook tijd. Dus vaak als we het gesprek aangaan en dan gewoon een hele snelle goede oplossing hebben, dan scheelt het ook tijd. Bij nogmaals, het is niet onze bedoeling om boetes uit te delen. Daar zijn we nooit naar op zoek. Maar het is het dus om een verandering van gedrag te veroorzaken. En we merken dat het met een goed gesprek veel beter lukt dan dat iemand thuis een brief op de mat krijgt met een boete. Ja. Ik word daar zelf altijd een beetje... Nou, het borrelt al een beetje bij mij van binnen. In plaats van, had het gewoon even gezegd, dan had ik mijn auto weggezet. Ja. Dat doe ik het echt nooit meer. Mm-hmm. En vaak weten mensen het ook niet. We hebben heel vaak mensen zeggen, oh, mag dat niet dan? Dat doe ik niet meer. We houden dat wel bij, dat als we toch bewuste overtreden zijn.
Leuk, ja. Ik
wil nog aanvullen, omdat je dat in het VTH wel uitstaat bijvoorbeeld ook van, nou, we willen slimmer gaan werken. Hè? Dus dat betekent ook dat je op andere onderdelen efficiënter wil gaan werken. Leuk voorbeeld is bijvoorbeeld als het gaat over het verlenen van vergunningen. Ja, daar zit een bepaalde periode aan vast. En wanneer die vergunning moet worden verleend. Tussendoor gaan mensen toch wel bellen. Zijn toch wel benieuwd van hoe staat het met mijn vergunning. Ja,
ligt mijn vergunningsaanvraag in een la?
Ja, of in ieder geval een beetje hoog op de stapel. Ja. Je wil niet onderin zitten. Maar ja, daar moeten ook allerlei adviezen worden aangevraagd bij andere teams en dergelijke. Misschien zelfs bij je partners van de gemeente. Dus dat heeft gewoon even tijd nodig. Nou, veel mensen gaan bellen. Waar we met het team van vergunningverlening naartoe zijn gegaan, is te kijken van, ja, oké, hoe kunnen we dan meer dienstverlenend zijn? Hè?
Sneller zijn.
Hoe kunnen we sneller zijn? Nou, toen kwamen we eigenlijk bij het punt, iedereen vindt het wel prettig als je een pakketje bij bol.com bestelt of zo, dat je tussendoor op de hoogte wordt gehouden van hoe het zit. Nou, waarom kunnen we dat als vergunningverleners niet ook doen? Zullen we afspreken dat als er, laten we zeggen, ongeveer 3-4 weken geen contact is met de aanvrager, dat we in ieder geval even de stand van zaken door... En dan zien we dus dat mensen dat en prettig vinden, maar we zien tegelijkertijd ook dat die vergunningverleners veel minder worden gestoord met telefoontjes en daardoor veel makkelijker kunnen werken. Dus we werken en efficiënt en slim, we zijn tegelijkertijd dienstverlenend en enkel alleen maar omdat we een mailtje sturen af en toe met van nou, dit is de stand van zaken, we zijn ermee bezig, wachten nog even op advies of we doen nog even dit.
En dat track and trace van je vergunningsaanvraag.
Ja, en ik wil aanvullen. We hebben ook, dat verwacht ik, het eerste kwartaal 2024... dat we echt naar die track and trace toe gaan. Dus dat mensen echt gewoon mailtjes krijgen uit het systeem van zover staat de aanvraag en dan kunnen ze het ook zelf checken.
Ja.
Dus dat is wel nieuw, dat we echt naar een track and trace toe gaan. Ja.
Hey, mag ik zeggen, jij zit natuurlijk tijdelijk bij de gemeente Hoeksche Waard.
Ja.
En ik hoor dat het beleid, nou, het is ooit op papier gezet, vooral niet met de bedoeling om het in een la te laten verdwijnen, maar vooral om het zeg maar door de tijd heen door te ontwikkelen. Als jij nou in de Hoeksche Waard de deur achter je dicht doet, of misschien is dat gewoon een schuifdeur die gewoon vanzelf dicht gaat, dat kan ook. Maar wat hoop jij dan dat jij met het team nog bereikt hebt? Of wat hoop je achter te laten als jij daar vertrekt?
Nou, wat ik vooral hoop is dat je dat die teams eigenlijk dat gevoel van hey, we zitten ook zelf aan de knoppen als het gaat om dat beleid. We kunnen daarmee zelf aan de slag. Dat ook overeind blijft staan. Wat ik nu doe is vooral bezig met de implementatie van dat beleid. En ik merk gewoon dat je vooral, je bent meer een begeleider eigenlijk. Zij doen het. Zij hebben ook de ervaring en de kennis als het gaat om vergunningverlening of als het gaat om toezicht of wat dan ook. En ik moet er gewoon vooral voor zorgen dat dat proces blijft lopen en dat ze blijven ontwikkelen en dat ze kijken van oké, wat hebben we nodig?
Ja.
En het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn dat als de deur eenmaal dicht gaat en ik mag niet meer binnenkomen, ik heb geen pasje meer, dat overeind blijft en dat ze daar gewoon nog steeds die behoefte hebben om vanuit die teams die ontwikkelingen door te maken.
Mooi. Voel jij je meer gezien in deze functie, ook omdat je psychologie hebt gestudeerd? Je zei het voordat we de podcast opnamen. Ik denk dat jouw studie hier wel meer raakvlakken mee heeft dan je voorheen had voorzien, toch?
Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Het is gewoon heel leuk om te zien bij mensen dat ze enthousiast worden als je ze verantwoordelijkheid geeft, mm-hmm. als ze zelf keuzes kunnen maken en dergelijke. En dat je dat enkel alleen maar hoeft te begeleiden. Dat vind ik hartstikke leuk. Ja, en of mijn studie daar dan een extra meerwaarde in is, nou, dat zou ik niet zo kunnen zeggen, maar misschien wel. Ja.
Gedragsverandering,
nou ja, die kant
dat gaat het ook. Dat is eigenlijk wat jullie doen, zowel bij de medewerkers van de gemeente als bij de bewoners. Je bent eigenlijk bezig met gedragsverhouding, weg uit het oude concept van, nou, ik ga een vergunning indienen bij de gemeente. Nou, dan maar eens afwachten wanneer ik wat hoor. En dat gaat wel heel lang duren. Of inderdaad, hè, het bekende gedrag van gemeentes, wat we denk ik allemaal kennen, met minste of geringste boete.
Afstraffen, ja.
Nou, en het is het
want dat beeld is het toch eigenlijk?
Dat klopt en dat willen we veranderen inderdaad. En ik denk, je had het over die studie. Ik denk dat wel als je aan zo'n traject begint en korte tijd resultaten wil boeken, dat je heel snel in die verbinding moet komen met medewerkers om die gedragsverandering op gang te brengen. En wanneer je niet van de inhoud bent, Marcus, is het nog veel lastiger om die mensen te motiveren om daar snel stappen in te maken. Want ik denk, ja, wat weet jij nou? Wat ga je nou doen?
Ja.
Wat wil je? Ik ben toch de specialist. En dan moet je als projectleider wel die mensen ook in die stoel zetten. Om jij bent aan zet om dat te veranderen. Ik geef alleen de tools of ik begeleid je daarin. En dat hebben we dus ook proberen om te zetten. En anders doen denken dat het met een boete of met handhaving moet. We hebben een tijdje geleden, wat ik wel mooi vind bij de BOA's, hadden we een gebied waar veel overlast wordt. De hondenpoep, dat is echt ergernis nummer 1 bijna, op parkeren na. En in plaats van dat we daar boetes uit gaan schrijven, hebben we de BOA's op pad gestuurd met rugzakken, met hondenkluifjes en met sleutelhangers. En zakjes voor hondenpoepzakjes. En de hondenbezitters hebben we hondenpoepzakjes gegeven en kluifjes voor de hond. Nou, echt, mensen vonden het helemaal leuk. En die gingen in gesprek met de BOA's. En die hadden gewoon een hartstikke leuke middag. Overlast is een stuk minder. Mensen wilden ook daar een vuilnisbak om die hondenpoepzakjes in te gooien. Nou, een vuilnisbak neergezet. Overlast is weg. Maar als we daar BOA's hadden neergezet, die boetes uit gingen schrijven.
Zichtbaar verminderd door die actie.
Zichtbaar verminderd. Ja. Nou ja, ik ben zelf niet bezig. Kijk, maar ik zie dat we een boel minder klachten binnenkrijgen daar. Ja. En de mensen zijn tevreden. Maar de BOA's hebben een veel leukere middag. Want die BOA's zitten ook echt niet te wachten om boetes uit te schrijven en boze mensen. Ja. En dat vind ik wel heel leuk. Daar krijg ik energie van. En de BOA's dachten, ja, dat is eigenlijk wel een heel leuke actie zo. En dat hebben we nog nooit gedaan.
Gaaf hoor.
Hoeveel BOA's hebben jullie zeg maar in dienst bij de... Hoeveel mankracht zit hierachter? En schets ook eventjes het aantal inwoners waarop dit dan plaatsvindt allemaal.
De luisteraars zien dat die maar door naar mij gekeken. 90.000 inwoners telt Hoekse Waard.
Aantal dorpen moet ik zeggen of
Hoekse Waard, de gemeente Hoekse Waard en alle dorpen. We hebben nogal wat dorpen. Ik hoop niet dat de volgende vraag van jou is, want die weet ik niet al beantwoorden.
Nee, of niet.
Val ik door de mand.
90.000.
90.000 inwoners. Ja. En we hebben ongeveer, ik geloof 16 of 17 BOA's.
Okay.
Die rijden door het gebied. Maar dat is ook een heel groot gebied, hè, waar de BOA's ook tegenaan lopen. We hebben veel reisafstanden.
Mm-hmm.
Dus daarin maakt ook dat de capaciteit niet echt toereikend is. We hebben door de reisafstanden veel verloren tijd. En de komende jaren heeft de gemeenteraad ook gezegd, ja, dat werk doen we zo goed. En er is meer nodig. We hebben veel jeugdoverlast nog. We gaan de komende jaren dat ook nog uitbreiden, ja.
En tot kort, hoeveel mensen zitten er op kantoor, zeg maar, laat ik het zo maar even noemen?
Het gemeentehuis.
Ja?
Wij werken
die hier aan werken.
Oh, die hier aan werken. Totaal het VTH, inschatting. Ik denk dat we ongeveer met zo'n 90 personen daar aan werken.
Oké, maar dan krijgen we een aardig beeld, toch, Ralf?
Zeker.
Ja. Ik vind het nog wel leuk als je het telt over die reistijd. Dat vind ik ook nog wel een mooi onderwerp om te zeggen. Het gaat niet alleen maar over het belang van okay, hoe kan je je medewerkers inzetten zodat ze ook voor hun inwoners. Mm-hmm. Maar je moet ook echt goed kijken naar wat hebben je medewerkers nodig. Want vaak komen ze nog met van ja, we willen wel, maar dan zitten we bijvoorbeeld tegen reistijd. Dan moet ik helemaal naar de andere kant van de gemeente op en neer rijden om dat te realiseren. En dan wordt het toch wel een grote drempel. Ook daar moet je aandacht aan besteden. En soms moet je dan een kleiner stapje maken. Dat zeggen, okay, hoe gaan we om met die reistijd? Wat kunnen we daarmee doen? voordat we iets kunnen doen wat dienstverlenend is voor inwoners of wat dan ook.
Ah, ja.
En dat is en heel belangrijk, maar ook dat is heel leuk. Want dan zien mensen ook weer, de medewerkers zien dan ook weer van ja, wacht, er wordt niet alleen maar gekeken naar hoe kan de gemeente er goed op staan. Er wordt ook echt naar mij geluisterd.
Toch een beetje jouw psychologie-achtergrond.
Ja,
Motiveren. Maar al, wij moeten echt een keer naar de Hoekse Waard.
Ja. Ik ben er pas geleden nog geweest, Jan.
Onze hoofdredacteur woont er ook, natuurlijk, van deze podcast. Dus we moeten daar gewoon een keer naartoe. En deze enthousiaste bijdrage, die stimuleert dat alleen maar. Oud-Beierland, daar zou toch veel over gehoord. Allemaal groen, dus daar moeten we naartoe. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio in Geldermals. Jullie mooie toelichting op het VTH-beleid, vergunningen, toezicht en handhaving.
Yes.
Dank je wel.
Dank je wel.
Ja, alsjeblieft.
Alsjeblieft.
Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.